Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven.
Soms zou je toch denken dat er een soort magneet in de stoelen zit. Maar je mag opstaan voor het woord van God. We gaan lezen uit Hebreeën 13. We zijn in de serie bezig. Ongemakkelijk, ongehuwd, met de on tussen haakjes. En de kerntekst van vandaag is Hebreeën 13 vers 4. Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden. In alle omstandigheden. Houd het in ere. Nou, dat is waar we het de afgelopen weken, de afgelopen anderhalve maand, eigenlijk ook continu over hebben gehad. Over het trouw zijn aan elkaar. Hoe kan je dat vormgeven? Hoe kan je bouwen aan een gezond huwelijk? En hoe kan je dat al doen voordat je misschien je partner kent, maar wel al daar bewust mee bezig zijn? In alle omstandigheden, als het huwelijk er is, hou het dan in ere. En dan de kern van vandaag. En houd het echtelijk bed zuiver. Want overspeligen en echtbrekers zal de Heer veroordelen. Houd dat echtelijk bed zuiver. Houd dat huwelijksbed zuiver. Vandaag gaan we het hebben over seks. Halleluja. Hier durven een aantal wel enthousiast te zijn. Dat is goed, dat is goed. We gaan het daarover hebben, dus ga er lekker voor zitten. Want de titel van vandaag... Ik zie nu een paar getrouwde stellen. Zo kijken, ik hoop dat hij het nu kort houdt. Want dit... yeah. Yeah. Maar het is zo belangrijk om het over seks te hebben. Ook in de kerk, juist in de kerk. Een onderwerp dat eeuwenlang veel te veel verborgen is gebleven. Terwijl het zo belangrijk is. Zo... Terwijl de wereld er zoveel over te vermelden heeft en het zoveel verziekt. Terwijl de gezonde basis van seksualiteit is te vinden in de Bijbel. En daarom gaan we het hebben vandaag over een goddelijk seksleven. Waarom? Omdat het in God geënt is. Waarom? Omdat Hij weet wat het beste is voor je seksleven. Ook als je nog niet getrouwd bent, ook als je nog single bent, als je verkering hebt. Hij weet wat je nodig hebt. En Hij wil je daarin helpen en Hij wil je daarin vandaag ook opvoeden. Nou, even een paar statements als eerste. Seks was Gods idee. In de kerk van Christus wordt er soms een beetje moeilijk over gedaan. Zo van, ja, dat, weet je, dat doen we alleen. Alleen in de slaapkamer kan je dat, nou, niet eens over hebben, maar kan je dat dan doen. Maar we hebben het er vooral niet over met elkaar, want het is een beetje ongemakkelijk. Seks was Gods idee. Dus seks is geweldig. Binnen de kaders van hoe Hij het bedoeld heeft. Seks is de bedoeling en seks is dus iets om goed over te spreken met elkaar. Seks is goed Gods bedoeling. Daarin komt wel dat dat natuurlijk alleen geldt dat het die zegen voortbrengt op het moment dat Hij er ook leidend in is. Want hoe kan God zegenen waar Hij niet leidend in mag zijn in ons leven? God zegt niet van, oké, hey, kies jij je eigen manier en je eigen weg en dan ga ik dat zegenen. Nee, de zegen zit in zijn weg. Daarom is Hij de weg, de waarheid en het leven. En vandaag gaan we ook zien dat Hij is de weg en via zijn weg en door de waarheid komt het leven. Komt een gezond leven, een goed leven. Kijk, seks is als vuur in een vuurschaal als seks binnen het huwelijk plaatsvindt. Vuur in een vuurschaal is prachtig. Daar komen mensen op af, weet je, dat is warmte, dat geeft warmte en gezelligheid en noem maar op. En seks in het huwelijk is als vuur in een vuurschaal. Dat kan geen kwaad, maar dat verwarmt je. En dat is iets moois om samen daarin te beleven. Maar niemand wil vuur in de gordijnen. Als vuur in de gordijnen, dan is het niet zo van, nou, laten we daar even een stoeltje bij pakken en een akoestisch gitaartje en laten we lekker kampliederen zingen. Dat doe je niet als het vuur in de gordijnen is. Dan noemen we dat brand. Nou, zo is het ook met seks buiten het huwelijk. Dat is brand. Waarom? Omdat het verwoest en omdat het heel veel stuk maakt. Dat gaan we zo direct verder zien. Het is niet zelf bedacht, het komt vanuit Gods woord. Dus het is zo essentieel om daar bewust mee bezig te zijn, dat seks op de juiste plaats is iets fantastisch, maar tegelijkertijd is het ook vernietigend buiten de juiste plaats. En met vuur vinden we dat logisch. Water. Iedereen is blij met water in een doopbad. Maar als dat doopbad zo open zou scheuren en het zou zo de zaal ingaan, dan is niemand blij. En als water uit je plafond komt, dan is water niet leuk. Maar als je lekker in de badkamer in bad ligt, met een boekje, twee kaarsjes, een radler 0.0, een schaaltje nootjes, je komt helemaal tot rust. Dat is een heerlijke setting om water te hebben in een bad. Maar als het uit je plafond komt en je weet niet precies waar het vandaan komt, dan levert het stress op en problemen op en schade op. En dit is het beeld dat ik daarbij ontving van de Heer, dat zo vaak christenen gaan dan emmers zetten onder waar het lekt. En we weten dat er iets lekt in ons leven en we weten dat het schade brengt in ons leven, maar we hebben geen idee waar het vandaan komt, omdat we niet bij de bron komen en dus lekt het ook maar door. Maar daarin seksuele omgang met anderen, pornografie, zelfbevrediging, rondom seksualiteit buiten het huwelijk is een mega groot lek in je leven en je probeert het op te vangen en je denkt, waarom overkomt mij dit allemaal? Maar als je niet teruggaat naar de kern van, oh, maar wacht, Heer, u wil me ergens vrij van maken, u wil me ergens genezing in geven. Heer, ik moet breken met bepaalde dingen. Zolang die hoofdkraan niet dicht gaat, blijft het lekken. En God wil je een leven geven waar de lek stopgezet wordt. Want weet je wat het is? Het probleem is dat we denken van, ja, maar als ik dan zoiets heb, ik heb seks gehad met een ander en ja, nou, het is nu helemaal gebeurd. En ja, misschien dat het dan, als ik seks heb met de volgende, iets oplevert, maar verder werkt dat niet door in mijn leven. Nou, het principe van een lek is dat het water heen gaat waar het niet zou horen zijn. En zo is het ook met seks. Dat als we verbindingen aangaan met anderen, komen we zo direct nog verder op. En we kijken dingen die troep zijn, zoals pornografie en nou ja, de gemiddelde reclame is tegenwoordig al een half pornografische troepzooi. Op het moment dat we dat allemaal toelaten, dan gaat het ook lekken in andere delen van ons leven. Want je gaat me niet vertellen dat je porno kan kijken en vrouwen nog hetzelfde kan behandelen. Want je gaat anders ernaar kijken. En vrouwen andersom ook. Dit is niet alleen naar de mannen gericht. Want juist tegenwoordig zie je steeds meer en meer dat de getallen zich gewoon gelijk beginnen te staven. Je gaat anders naar mannen kijken. Dus het gaat ook lekken in je sociaal leven. Het gaat lekken in je relaties. Het gaat lekken in vriendschappen. Noem maar op. Dus het water gaat op een gegeven moment waar je het niet wil hebben. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat seks hoort plaats binnen de veilige kaders van Gods woord. En in heel veel facetten erkennen we dat Gods woord ons beveiligt en veiligheid geeft en liefde geeft. Maar rondom seks vinden we toch vaak onze eigen mening een beetje belangrijker. En daar gaan we vandaag mee breken. Halleluja. Halleluja. Zoveel mannen, vrouwen, jongens, meiden worstelen met van alles. En dat komt door seksuele relaties, want het is niet alleen een fysieke daad. Het is doordat gedachten, verwachtingen en beelden gevormd zijn door de perverse wereldse insteek. En daarom dat Paulus, of dat de schrijver van Hebreeën ook oproept, houdt dat echtelijk bed zuiver. Ik wil vandaag, heeft een beetje twee delen. Het eerste deel is dat we gaan kijken naar wat is nou de naakte waarheid rondom seks. En daarvoor gaan we kijken in 1 Korinthe 6. En in 1 Korinthe 6 vinden we een knalwaarheid die Paulus daar schrijft aan de gemeente. En weet je, wij hebben het graag over onze oude ik en onze nieuwe ik. Ons oude leven en ons nieuwe leven. Maar vandaag gaat het over wat is ons oude gedrag en wat is ons nieuwe gedrag. Want de verandering in ons gedrag zou synchroon moeten lopen met de verandering in onze identiteit. Soms zijn we zo vol van onze nieuwe ik. We zijn een nieuwe schepping geworden. Dat we niet bezig zijn met dat de nieuwe schepping dus ook ander gedrag hoort te vertonen als die oude schepping. Omdat anders identiteit en gedrag niet meer bij elkaar passen. En dat is dus niet om je nieuwe identiteit te verdienen, maar om er vanuit te gaan leven. Want die identiteit is iets wat vaststaat. Dat gaan we ook lezen in 1 Korinthe 6 vanaf vers 9. Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet, ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspeligen, schandknapen, nog knapenschenders, dieven, nog geldwolven, dronkaards, lasteraars, nog uitbuiters zullen deel hebben van het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard. Nou, als de duivel je ergens mee wil aanpakken, dan is dit een hele goeie om te weten. 1 Korinthe 6, vers 11. Ik ben gereinigd, ik ben geheiligd, ik ben rechtvaardig verklaard. Ik ben gereinigd, ik ben geheiligd, ik ben rechtvaardig verklaard. Dit is de realiteit van Gods woord over jou. En dit is ook de basis van waaruit we vandaag verder gaan. En waarin zijn we dat? In de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dus in de naam van Jezus Christus en door de geest van onze God. Zijn we gerechtvaardigd, geheiligd. En we zijn helemaal schoongewassen. En dan het volgende, hij schrijft verder. U zegt, dus dit gebeurt vaker hè, in de briefwisselingen van Paulus. U zegt, alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar u mag u door niets laten beheersen. U mag u door niets laten beheersen. Ik heb uit het vervolg van deze 1 Korinthe 6 heb ik 5 punten. 5 punten die essentieel zijn in hoe we naar seks kijken, hoe we ermee omgaan, hoe we ons bekeren van zaken. En het eerste is dat niets ons mag beheersen. En dit is een hele belangrijke, want als seks jou beheerst, dan heb je een probleem. Als jij seks kan beheersen, dan is het gezond. Maar in zoveel levens beheerst seks. En het werkt door in alle andere facetten van het leven ook. Want het werkt door in schoonheidsidealen en hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar anderen kijkt. Hoe je met dingen omgaat, hoe je over zaken praat. Het werkt in alles door. En het beheerst zoveel van ons. En sommigen denken dan van ja, maar weet je, als ik straks getrouwd ben, dan kan het. En dan dat lost alles op. Nou nee. Als je jezelf nu niet kan beheersen en als seks jou nu beheerst, dan zeg ik je alvast dat als je gaat trouwen, dat dat precies hetzelfde doorgaat. Alleen in een iets andere vorm, omdat je ook seks hebt met elkaar. Als het jou nu beheerst, dan lukt het waarschijnlijk ook niet om te wachten tot het huwelijk. En dan, ja, maar straks dan hebben we dat verbond gesloten en dan is het goed en dan is het veilig. Maar dan werkt het nog steeds door, want het beheerst jou en niets mag jou beheersen. Dit is het woord van God. U mag u door niets laten beheersen. In een wereld waarin seks de wereld beheerst. Bijna alles is erop geënt. Het is niet normaal. Een tijd geleden had zelfs New York Pizza, die had reclame voor een pizza. En dat was gebaseerd gewoon op seks. Een pizza reclame, jongens. Dat is gewoon eten. Gewoon zo'n veel te vet rond ding eten. Wel lekker. En waarom moet er dan seks in die reclame? Waarom moet het gaan over een naakte vrouw? En waarom vindt Nederland dat gewoon heel normaal? En nog een stapje dieper. Waarom accepteren we dat gewoon in de kerk? Vinden we dat eigenlijk ook wel normaal? Ja, hoort er een beetje bij. Zelfs een deodorantreclame is geënt op seks. Ik weet nog dat op een gegeven moment was er die reclame met Axe. Dat er zo'n guy die staat te sprayen met Axe. En dan komen er ongeveer 20.000 vrouwen op hem afgerend. Gebruik nooit meer Axe. Nee. Ja, ik denk dat zelfs Salomo zou ervan schrikken. Oké. Dat hij meekijkt, dat hij denkt, oké, ik was een beetje dom, maar dit? En mensen gaan daarvoor naar de winkel en die kopen dat? Die zijn erg niet helemaal lekker daar in Nederland in 2023. Nou, maar die reclame was toen. Oei, 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 oei. Seks beheerst de wereld en daarom is Romeinen 12 vers 2 zo belangrijk. Pas je niet aan de wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken. Pas je niet aan de wereld. Dit is een hele bewuste opdracht die we krijgen. Pas je niet aan de wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van denken. Wij horen te heersen over de wereld en niet beheerst te worden door de wereld. En als het gaat over seksualiteit, dan is dat volledig misgegaan. Waarom? Omdat we er amper over durven te praten met elkaar. We durven helemaal niet in de openheid te gooien. Maar alles wat we in het geheim houden, is een feestje voor de duivel. Alles wat in het donker blijft, geheim blijft, is een feestje voor de duisternis. Want die weet, ik hou de grip op. Ik hou de grip op. Ik hou de grip op. Daarom is het zo onmisbaar en zo essentieel om het er gewoon open over te hebben. En te beseffen, oh, ik mag me er niet door laten beheersen. En dan helpt trouwen dus ook niet tegen dat stukje. Denk niet van, oh ja, maar als ik later getrouwd ben, dan weet je hoeveel ik dan voornamelijk mannen, maar ik weet het ook van vrouwen, dachten van ja, als we straks getrouwd zijn, dan wordt het heilig, dan wordt het zuiver. Maar ze nemen de troep van voor hun trouwen, nemen ze mee hun huwelijk in. En in plaats van dat het heilig wordt, wordt het frustratie, wordt het pijn en wordt het afstand. Want dat is wat er gebeurt. Dus daarom laat je niet beheersen. Dat was het eerste uit 1 Korinther 6. De tweede, want we lezen door, is: u zegt het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. Het is er voor de Heer. En de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam, de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Wauw. Lekker ontspannen, Paulus. Halleluja, ik hou van hem. Het tweede is, jouw lichaam is van de Heer. Dus als je het niet kan opbrengen om het voor jezelf te doen, als je niet kan opbrengen om het voor je partner te doen, dan is dit reden nummer 1. Doe het voor de Heer. Want jouw lichaam komt hem toe. Weet je, soms hebben we het idee dat God alleen geïnteresseerd is in onze geest en in onze ziel. Maar hij heeft ons gemaakt naar geest, ziel en lichaam. En wat God maakt, vindt hij belangrijk. Dus als hij een lichaam niet belangrijk had gevonden, dan had hij geen lichamen gemaakt. Dan zag het er heel anders uit. Maar hij vond het belangrijk en dat zie je ook hierin terug. Het lichaam dat we hebben gekregen is voor de Heer. Dus je hebt een verantwoording, niet zozeer alleen naar jezelf en naar je partner, maar allereerst naar Christus af te leggen. En als we dat beseffen, dan gaan we andersom met onze seksualiteit, hoop ik. Want dan beseffen we, oh mijn Heer, ik moet verantwoording afleggen aan u. Want mijn lichaam behoort u toe. Niet mezelf, ook niet mijn partner. Nee, maar allereerst u. En dan ook nog eens, weet u dan niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Dus je hebt ook nog een verantwoording naar elkaar hierin. Dit is waarom we ook in leiderschapsposities en bedieningen, dat we deze gesprekken aangaan. Van hé, hoe is het met je seksualiteit? Want het is belangrijk om te weten hoe iemand ergens in staat en hoe dat gaat. En wanneer iemand komt en zegt van hé, ik ben erin gevallen, ik ben teruggevallen of noem maar op, dan komt er geen oordeel, maar dan komt er liefde en genade. Maar daarin komt er dan wel ook een stukje van oké, neem eerst de tijd om te herstellen. Ik kan van de eerste 5 jaar kan ik van verschillende mensen kan ik getuigen. Die hebben gewoon even een tijd gehad om tot herstel te komen. En zijn daarna weer krachtig teruggestapt. Waarom? Waarom? Omdat zij belangrijker zijn dan wat ze doen. Maar ook omdat ze een verantwoording hebben tegenover het lichaam. Dus als je verlangt naar een stuk leiderschap in je leven, als je verlangt naar een stuk bediening in je leven, weet dat daarin de verantwoording ook groeit, ook ten opzichte van dit. En misschien denk je, nou dat is mooi, ik verlang niet naar leiderschap en niet naar bediening. Nou jammer dan, je bent toch deel van het lichaam. Dus het is niet zo, omdat ik de voorganger ben, dat ik een verantwoording aan jullie heb af te leggen. Ook, maar niet alleen. Maar jullie ook aan elkaar. Dus nou, vraag even aan degene naast je. Nee. Dat komt zo wel. Jarenlang heb je misschien gehoord dat je verantwoording moet nemen voor jezelf, voor je partner. Maar allereerst is het verantwoording voor Christus en voor zijn lichaam. En ja, dat zijn ook degenen die naast je zitten, die je misschien veel minder goed kent. Nou, het derde lezen we verder op. Of weet u dan niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt één van geest met hem. Nou, dit is een belangrijk gedeelte. Want dit verwijst ook naar onder andere Marcus 10, waar Jezus er ook over spreekt, wat het is om één te worden. En dan gaat het tot één lichaam wordt, maar in Marcus 10 gaat het eigenlijk nog een stapje dieper. Laten we het lezen, Marcus 10 vers 7, daar staat dan: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en de twee zullen één worden. Ze zijn niet langer twee, maar één. Valt het je op dat het woordje lichaam hier niet wordt genoemd als Jezus het uitlegt? Wat er gebeurt wanneer ze aan elkaar hechten, gemeenschap hebben, als ze seks hebben samen? Valt het je op dat het woordje lichaam bij Jezus wegvalt, omdat hij weet, dit gebeurt in geest, ziel en lichaam? Het is niet alleen een fysieke daad, het is in geest, ziel en lichaam. Dit is waarom mensen zo lang nog met zielsbanden kunnen lopen als het uit is gegaan, of na een one-night stand, en dat je het idee hebt van, hé, maar hoe kan het dat ik opeens zulke angstaanvallen heb? Hoe kan het dat ik opeens zo vaak naar droom? Hoe kan het dat ik opeens veel minder vrij ben geworden? Hoe kan het? Dat is omdat het nooit alleen fysiek is. Er gebeurt zoveel meer. Je ziel hecht aan elkaar. Het wordt één. Ook geestelijk draag je over aan elkaar. Het wordt één. En dit is zo essentieel om te begrijpen. Moet je kijken, ook de volgorde waarin het staat. En hij zal zich hechten, dat is dat woord, voor seks, voor gemeenschap, voor die eenheid. En ze zullen dus niet langer twee zijn, maar één worden. En hechten aan wie? Aan zijn vrouw. Dat zegt me dat ze eerst zijn vrouw is geworden en dat hij daarna eraan gaat hechten. Er staat niet, en hij zal hechten aan een vrouw en dan zullen ze getrouwd zijn. Of dan zullen ze, nee, hechten aan zijn vrouw en dan zullen ze één worden. Dus eerst zijn vrouw en dan komt het hechten. Dus hierin zie je ook alweer de kaders van binnen het huwelijk. Dat is de wil van God voor jou, voor mij. Zo ontzettend belangrijk. Want anders, steeds als je seks hebt met iemand, dan raak je verbonden, maar het is zonder het verbond. En raak niet verbonden zonder verbond. Want ik zeg je dit, raak verbonden zonder verbond en het richt je te gronden. Want dit is wat er gebeurt. Dit is de pijn die het oplevert. De verscheuring die je innerlijk voelt. Het niet meer jezelf terugherkennen. Maar Jeroen, even terug naar 1 Korinthe 6. Dat ging toch over een hoer, dus hoe kan je dat nou plakken op alle vormen van seks buiten het huwelijk? Nou, dat is omdat wij denken aan hoererij, denken we aan naar de prostituees gaan. De Bijbel schrijft over de hoererij, eigenlijk over elke vorm van seksualiteit buiten het huwelijk. En als je kijkt naar de grondtekst, dan staat er porne, waar ook porno vandaan komt. En dat betekent, elke vrouw die zich overgeeft aan een illegale geslachtsgemeenschap, hetzij uit winstbejacht of uit lust. Dus ja, hetzij om er geld voor te krijgen, of gewoon uit lust. Of gewoon zin hebben. Of gewoon verleiden. En als je dan kijkt naar dat illegale, weet je, iets is illegaal als het buiten de wet om is. En dat snappen we allemaal, dat mag niet. Want dan eindig je achter de tralies als je gepakt wordt. Maar weet je wat het verdrietige is? Omdat we het er nooit over hebben, word je er waarschijnlijk nooit echt mee gepakt of zo. Maar het illegale buiten Gods principes zorgt ervoor dat je altijd in een bepaalde gevangenis terechtkomt. En het heeft niet letterlijke tralies, maar het brengt wel tralies rondom je leven, rondom je ziel, rondom je hart. Omdat je niet langer meer kan leven in vrijheid, want het is geroofd. Je bent gehecht aan een ander en je hebt een stukje van jezelf gegeven ook aan die ander. Het is zo ontzettend belangrijk te beseffen dat dit dus gaat over alle vormen van seks buiten het huwelijk. Dan komt mijn favoriet stukje. Vers 18. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen zijn eigen lichaam. Ga ontucht uit de weg. In het Engels is het eigenlijk vertaald als run away from sexual sin. Ren weg. Flee. Vlucht. Soms moeten we gewoon vluchten. En dat mag bijna niet, omdat je denkt van ja, maar dat is minder geestelijk en we moeten toch in overwinning leven. Soms is de grootste overwinning die je kan behalen, snelst vluchten. Echt waar. Kijk maar naar Jozef. En het bracht hem achter de tralies, maar hij was vrij. Omdat hij wist, ik heb niet gezondigd tegen mijn God. En tegen de Heer des Huizes. Maar hij wist, ik moet vluchten. Hij had al zo lang, keer op keer, komt die vrouw van Potifar bij hem. Keer op keer is hij sterk genoeg. En op een gegeven moment wordt het zo heet en wordt ze zo dwingend, dat hij denkt, en nu moet ik gewoon vluchten. En dit is interessant. Want de Heer was met hem in alles wat hij deed, zegt de Bijbel in het verhaal van Jozef. En toch wist hij dat hij moest vluchten. Vluchten is niet zwak. Vluchten is niet ongeestelijk. Vluchten is de sleutel naar jouw overwinning. Want je kan wel denken van, nee, ik ga geen filter op mijn internet zetten. Want ik moet sterk genoeg zijn in de Heer. Maar wat is dat waard? Als je elke 2 maanden valt en een maand lang van slag bent. Als je een week lang amper naar God durft te gaan, omdat je weer voelt van, ik heb gefaald. En het is niet dat God boos is naar jou, maar het is dat jij wegduikt van God. Wat is het waard? Wat is overwinning? Wat is overwinning? Elke 2 maanden daarin op je snuffert gaan? Of dat je kan getuigen, en de afgelopen 3 jaar ben ik helemaal vrij. En ja, de eerste 2 jaar was er geen scherm meer in mijn buurt als ik alleen was, want ik kon het niet, maar ik ben vrijgekomen. Dat is overwinning. Weet je, overwinning is niet 2 of 3 maanden stand houden bij die collega waar je toe aangetrokken voelt. Maar ach ja, je moet toch als collega's gewoon. Dus ja, het is maar gewoon een collega. Ja, ze kan goed luisteren. Maar ja, het is maar gewoon. En je voelt het al, maar je neemt geen afstand. Maar het is 2 maanden goed gegaan. Het is 3 maanden goed gegaan. Ja, en daarna is het fout gegaan. Wat is overwinning? Dat het 3 maanden is goed gegaan? Of is overwinning dat je na 3 minuten besloot, en jou hou ik op afstand. En dat je nu nog steeds trouw bent aan je partner. Wat is overwinning? Laten we niet zo onrealistisch overgeestelijk doen. Want als we overgeestelijk gaan doen, dan springen we over het geestelijke heen. Dan zijn we niet meer geestelijk bezig. Overwinning is soms gewoon vluchten. Je ziet het ook gewoon in het woord van God. Jozef mocht vluchten. En misschien denk je van, ja, maar het eerstvolgende vers is dat Jozef in de gevangenis is. En wie was er met hem? De Heer. De Heer was met hem. De Heer was met hem. Nou, als de Heer was in het huis van Potifar en de Heer was met hem in de gevangenis, dan is hij ook met hem geweest in die vlucht. Hij is met hem meegegaan. Jozef deed precies wat hij moest doen op dat moment. We moeten leren vluchten. Dat is overwinning. En als je denkt van ja, maar ik moet het toch op eigen kracht kunnen, mik vanmiddag gewoon al die schermen het raam uit. Zet het raam eerst open. Ja, anders krijgen we allemaal op de infomail. Ja, we willen graag declareren, een nieuw kozijn. Nee, doe het raam open, gooi het eruit. Doe het raam open, gooi het eruit. Figuurlijk of gewoon letterlijk. Soms moet je het gewoon letterlijk doen. Kijk eerst wie er op straat staat onder je torenflat. Punt 5. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? We zijn in vers 19 aangekomen. Die in u woont, die u hebt ontvangen van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En heel vaak noemen we dit in de kerk als het gaat over roken of als het gaat over drugs of over alcohol. Nee, we moeten goed voor onszelf zorgen. Als het gaat over gezondheid, we moeten goed voor onszelf zorgen, want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En ja, dat is allemaal waar. Maar op het moment dat het woord van God schrijft over het lichaam is het tempel van de Heilige Geest, gaat het over seks. Dus dat is je eerste verantwoording als tempel van de Heilige Geest. Hoe is je seksleven? Maar ik ben nog niet getrouwd, dus ik heb geen seksleven. Jawel, want iedereen heeft dat. Hoe je ermee omgaat voordat je een partner hebt, dat is jouw seksleven van dat moment. Dus hoe is dat ermee? Is het inderdaad een heilige tempel voor de Heilige Geest om in te wonen? En misschien denk je nu van, oh ja, maar oh man, deze boodschap doet pijn. Want ik merk dat ik tekortschiet in van alles. En vindt God me nog wel oké? En mag ik er nog wel zijn? En daarom vind ik het zo mooi dat Paulus dit gedeelte begint en eindigt met. Want hij begon met, u bent gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd. En hij sluit nu af met, en u bent gekocht en betaald. Dus hij weet, rondom dit onderwerp moeten we zoveel genade geven. Ik moet ermee beginnen en ik moet ermee eindigen, zodat ik daartussenin ook gewoon duidelijk en rechtlijnig kan zijn. Want dit is het woord van God. En dit is ook God. Hij is van het begin tot het eind toe, is hij ontzettend genadevol. Maar zijn genade betekent niet, modder maar wat aan. Zijn genade is, hey, het heeft geen invloed meer op wie je bent. Maar ga wel wandelen naar mijn wil. Hey, en als je bent tekortgeschoten erin, weet dat je nog steeds gekocht en betaald bent. Maar dan komt er een woordje achteraan. En die horen we niet zo vaak. Want je ziet wel natuurlijk alle posts. Ik ben gekocht en betaald. Dat zijn mooie posts. En dat zijn mooie uitspraken. Oh, halleluja, ik ben bemoedigd vandaag. Ik ben gekocht en betaald. Wat mij ook overkomt, ik ben gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Dit is een direct gevolg van gekocht en betaald zijn. Is dus bewijs God eer met je lichaam. Dit is een directe verantwoording die erop volgt. Je bent gekocht en betaald, dus bewijs hem eer met je lichaam. En als we dit losknippen van elkaar, als we naar de komma van God een punt zetten van, in ons eigen leven, dan missen we de helft en dat is het halve evangelie. Want dan prediken we de genade, maar niet de principes. En de genade heeft je schoongewassen, maar de principes houden je vrij. Waarom kan het nou als ik zoveel van de Heer hou, dat ik nog steeds... De genade heeft je schoongewassen, maar de principes houden je vrij. Want de genade werkt op je identiteit en zijn principes werken in je levenswandel. Oh, dit heeft de eerste dienst gemist. Halleluja, dit is goed. Kurabashente lamaniente. Oh, dank u Heer. Het is tijd dat we beseffen dat er een dus staat achter gekocht en betaald. Het is tijd dat we gaan beseffen hoe belangrijk het is om God eer te bewijzen met ons lichaam. Dus ook met ons seksleven. Gaat de eer naar hem toe. is het getuigenis van de kerk. Dat de huwelijken zo mooi zijn. En dat het seksleven in de kerk zo veilig en zo heilig is. Dat de buitenwereld wel moet erkennen van wow. Hier moet eer voor naar God. Hiervoor moet God de eer krijgen. Want het woordje is dus. Er staat geen maar. Er staat dus. Het bevestigt wat daarvoor geschreven is. Weet je, seks is op dit moment een van de grootste gevangenissen waar de mensheid zich in bevindt. Zo ongeveer 99% van de vrouwen die is onzeker over wel iets in hun lichaam. Waarom? Omdat seks hangt ook samen met dat schoonheidsideaal wat gepropagandeerd wordt. Ik weet niet of dat een woord is, maar nu wel. En het maakt onzeker. En ik zal je zeggen, 99% van de mannen ook. Alleen die praten er niet over. Vrouwen zijn dan al wat opener en eerlijker. Maar wij mannen die denken dan ook op een gegeven moment van, oh ja, ja die guy die is helemaal afgetraind in dat filmpje. Ben ik niet helemaal. Of, hey, die kaaklijn heb ik niet helemaal. Of, noem maar op. Het is niet alleen vrouwen die onzeker zijn, mannen net zo. En de Bijbel, met haar waarheid, is de enige weg naar vrijheid. Geen zelfhulpboeken. Niet 48 stappen om vrij te komen van... Nee, één stap. Dat is namelijk van je voeten naar je knieën bij Jezus. Dat is wat je vrij maakt. Want de waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij. Gods woord is er niet om het je moeilijk te maken. Nee, wie in mijn woord blijft, zal de waarheid leren kennen en de waarheid zal hem vrij maken. Gods woord is er om je vrij te maken, niet om het moeilijk te maken. Gods woord is er niet om jou te belemmeren, maar om jou te beschermen. Gods hart is niet tegen jou, maar is voor jou. Dit is de realiteit. Juist als het gaat over seksualiteit. Gods bedoeling met seks voor jou is liefde, bevestiging, vrede, genieten, intiem, veilig. Wat de wereld ervan maakt, is lust, vluchtig, afwijzing, gebruikt worden, misbruikt worden. Dus weet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En omdat je gekocht en betaald bent, dus bewijs God eer met je lichaam. In alles wat je doet. Nu gaan we terug naar de kerntekst van vandaag. Dat is een mooi moment om terug te gaan. En houd dat echtelijk bed zuiver. Hebreeën 13 vers 4. En weet je, dat echtelijk bed zuiver houden, dat zien we vaak nog een beetje op de verkeerde manier. En, nou ja, je ziet een bed staan. Laten we daar dan ook even wat mee doen. Ja. Is er een stel dat heel graag met elkaar in bed wil duiken? Ja, oké, kom maar. Kom maar. Ja. 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 Wel je schoenen uit in bed, hè? Schoenen uit in bed. Kijk. Ja. Nee, oké. Jullie doen het echt perfect. Weet je, alleen dit al, hè? Alleen dit stukje al. Dit was realiteit. En in de film zit er nooit een stel zo rustig de schoenen los te maken om met elkaar naar bed te kunnen. En er is vaak iets in ons hoofd van, ja, nee, weet je, dus als dat vurig en passievol moet, dan moet die schoen zo in de lucht vliegen of zo, weet je wel. Maar zie je hoe verknipt het beeld van romantiek en seksualiteit en vurigheid daarin is in onze gedachten. En dit is nog even een heel makkelijk stukje. Ik dacht, oh, dit laat het perfect even zien. Op een laagdrempelige manier. Maar dit is wat er zo vaak gebeurt. Ons hele beeld wordt erdoor verknipt. Omdat we kijken naar iets wat op de set 28 keer opnieuw moest. Omdat de schoen niet precies in beeld vloog. En wij denken van, ja, maar hey, mannen, als ik thuis kom, dan wil ik mijn schoenen uitschoppen. En dan wil ik dat zij de pantoffels in de lucht schopt en op me springt. En... realiteitscheck. Gewoon even hoe krom onze gedachten gevormd worden door de wereld. Dank jullie wel dat jullie zo je schoenen uitdeden. Prachtig. Ja, jullie mogen weer... Nee, dit gaat nog verder. Kijk, wij denken vaak... Ze zijn nu samen dat huwelijksbed ingegaan. En nu moet je het zuiver houden. Nu moet het wit blijven. Nu moet het heilig en veilig blijven. Dat is vaak wat we denken. Dat is vaak wat er in ons hoofd zit. Als er staat van, en zorg dat je echterlijk bed zuiver blijft. Maar dat is zo. Daar gaan we straks even naar kijken. Maar André, kan je heel even uit bed komen? Kom maar even. Want wat het is... is niet alleen hoe jij je helemaal in dat bed gedraagt bepaalt hoe zuiver en hoe schoon je bed is, maar hoe jij in dat bed aankomt. Want als André, voordat hij Esmee leerde kennen, dacht, porno moet kunnen. En weet je, gewoon naar andere vrouwen kijken, dat moet wel kunnen. En die actreclame, oh. En die Insta-reels. Mm. En vergeet niet hoe andere mannen praten over vrouwen. En dat is het nieuwe normaal. Dus laat ik maar gewoon meepraten. En je praat niet alleen mee. Is lekker, hè? Je praat niet alleen mee. Maar... je gaat ook zo denken. Want als je maar lang genoeg die invalshoek hoort, dan gaat dat ook hier plaatsvinden. En dit is hoe je aankomt op huwelijksnacht. Dit is hoe je aankomt in je bed. Houd het echterlijk bed zuiver. Houd het echterlijk bed schoon. Kruip maar naast je vrouw. Als hij nu denkt van, en wij gaan eens even lekker knuffelen, wat is je eerste reactie? Ja, dat is vies. Ik weet nog dat als ik van de voetbaltraining kwam, vroeger, dan hoefde ik niet te verwachten dat ik zonder te douchen naast Peet in bed kon kruipen. Want de modder zit nog half aan je knieën. Je stinkt. Dit is een quote van Peet. Ja. Maar dan wist ik gewoon, ik hoef echt niet voordat ik ga douchen buiten te komen. En dat is hierin ook, want je draait toch een beetje weg. Maar weet je wat het probleem is? In heel veel huwelijken gaat dat eigenlijk ook zo. Dat de een toch een beetje wegdraait en die voelt zich wat ongemakkelijk en er komt toch een bepaalde afstand. En de ander die denkt van, maar we zijn nu toch getrouwd, wat is dit? Dit is frustrerend. Waarom? Ik had het me anders voorgesteld. Ik dacht, Jeroen had het net over vuur in de gordijnen. Ik dacht, wij hangen in de gordijnen elke avond. Maar het gebeurt niet. Dat is omdat hier zie je zichtbaar wat het is als je viezigheid met je meedraagt. Alleen rondom seksualiteit is het van binnen. Is het van binnen? Is het van binnen? Is het van binnen? Dus die dingen werken allemaal door en die viezigheid werkt door. Maar het is niet altijd gelijk zichtbaar aan de oppervlakte. En anderen zouden op een gegeven moment denken van, hoe kan het nou dat ze... Ik voel toch een bepaalde afstand. En jij voelt je een stukje onveilig, want het is gewoon vies. En je kan misschien niet je vinger erop leggen van wat is dat nou, maar je voelt toch die terugtrekkende beweging. En dat is zo vaak wat er gebeurt. En dan is het lastig, als we dit stukje niet erkennen, gaan we al zo vies het huwelijksbed in, dat hou het huwelijksbed zuiver een onmogelijke opdracht wordt, omdat we er al vies in duiken. En als we denken van, en het moment dat we ja zeiden tegen elkaar, is alles opgelost? Dan hebben we dat mis. Want wat je verborgen meeneemt dat huwelijk in, dat gaat ook op een verborgen manier schade leveren Zelfs in je huwelijk. Want Esmee kan nu twee dingen doen. Ze kan denken van, beetje afstand. Maar op het moment dat ze instemt met het knuffelen en het intiem worden, dan gaan die vlekken gaan ook haar kleren. Die vlekken die gaan ook... Oh, goed zo. Kijk, en als het nog natter is, maar we hebben hem gespaard, dan zie je nog sneller die vlekken overgaan op elkaar. Waarom? Wat je meeneemt je huwelijk in, geef je ook je partner. Wat je meeneemt, ga je ook aan je partner geven. Dus beter gaan we zuiver en heilig daarin dat huwelijk in, zodat we niet de modder meenemen. Want dit is ook nog eens iets. Hoe vieser je bent, en dit is een groot gevaar, hoe meer je ook viezigheid aantrekt. Is je wel eens opgevallen dat als je bij mensen thuis bent, dat je bij de ene thuis tegen de kinderen zegt, en adem zo min mogelijk en raak niks aan, omdat het daar helemaal steriel is? En dat je bij de andere denkt van, nou, ga je gang. Lekker spelen. Nou, dat is hierin ook. Hoe je erbij loopt, bepaalt ook hoe er met je omgegaan wordt. Ik weet, er zitten hier jonge vrouwen en ik geloof ook jonge mannen. En je vraagt je af, waarom iedere keer weer bij mij? En ik zeg dit niet veroordelend, maar juist om inzicht te geven, zodat je in vrijheid kan komen vandaag en genezing kan ontvangen van Jezus vandaag. Want je loopt erbij met een vies shirt. En je denkt van, ja, maar waarom trek ik iedere keer weer vuiligheid aan? Dat is omdat het trekt aan. En over het algemeen vind je dan een gelijke daarin, in hetzelfde shirt, om het zo maar te zeggen. En dat zorgt ervoor dat je weer aantrekt en weer aantrekt en weer aantrekt. Weet je, het is zo belangrijk om daar vrij van te komen voordat je met iemand bent. Ik weet nog, in mijn eigen leven, in mijn tienertijd, worstelde ik met zelfbevrediging. Ik heb daar een aantal jaar mee geworsteld en dan ging het inderdaad weer een tijdje goed en dan viel ik weer. En op een gegeven moment, en dat zei ik al meer dan een jaar, ik zei, Heer, als u mij mijn partner geeft, dan stop ik. En ik zei dat altijd, maar het ging toch op en neer en op en neer en op en neer. En ik weet nog, op een donderdagavond, en ik stond nog onder de douche en het was weer misgegaan. En ik viel op mijn knieën. Ik viel op mijn knieën. En eigenlijk, dat doe het voor de Heer. Want je hebt verantwoording naar de Heer. Dat viel daar, zonder dat ik de Bijbelteksten nog bij wist. Dat viel daar op mij. En ik viel daar op mijn knieën. En ik smeekte God om vergeving voor wat ik deed. En ik zei daar, Heer, ik heb altijd gezegd, als u mij geeft, dan zal ik. En ik zei, maar laat dat geven maar zitten. Hier ben ik. Ik geef mijn seksualiteit aan u. Heer, vanaf vandaag, het is klaar. En er kwam zo'n radicaal bekeringsmoment. De dag daarna was opwekking en ontmoette ik Petra. En ik ben zo dankbaar dat de Heer deze volgorde had. Dat ik het echt voor hem deed, want dat is mijn kracht geweest. Mijn kracht is geweest en nog steeds altijd om staande te blijven in zaken, is omdat hij is waar ik het voor doe. En daarnaast ook zeker voor mijn vrouw. Ze is me alles. Maar die keuze lag in hem gegrondvest. Want het wankelen is dat op het moment dat het niet lekker loopt tussen jou en je vrouw, even in mijn voorbeeld blijvend of andersom, hè, maar, en de keuze is gebaseerd op je partner, dat die keuze ook wankel gaat worden. Maar mijn keuze is in dat fundament waar we net over hebben gezongen. Die nooit wankelt. Die altijd sterk is. Dus dit is zo belangrijk om daarin te beseffen. Wacht niet tot dat. Nee, maar maak die keuze vandaag. Dan kan ik me ook voorstellen dat je hier zit en dat je denkt van, ja Jeroen, het had super chill geweest als je deze boodschap 10 jaar eerder had gebracht. Maar ik voel me nu zo en ik ben nog niet toe aan een huwelijksbed misschien, maar ik voel me nu al zo vies. Weet je, dan vind ik het zo mooi dat Paulus dus begon in 1 Korinthe 6, met sommigen van u zijn ooit zo geweest, maar. Daar was het wel maar. Want we gaan van maar naar dus. Sommigen zijn dat ooit geweest. Maar u bent gereinigd. Maar u bent geheiligd. Maar u bent rechtvaardig. Verklaard in de naam van de Heer Jezus. Jesaja 53 leert ons dat om onze wandaden zijn lichaam werd gebroken. Zijn lichaam. Zodat onze lichaam, ziel en geest hersteld kon worden. En als jij nou dat andere shirt vasthoudt, dan mag je dat shirt uitdoen. Want dit is Jezus. Dank je. Ja, we werpen het af. Halleluja. Dit was een geestelijke worp. Maar ik heb hem nog even nodig. Maar Jezus heeft alles op zich genomen. De vraag is, doen we het shirt uit? Zodat hij het ook kan dragen voor ons. De vraag is niet, heeft hij deze zonde wel betaald? De vraag is, heb ik deze zonde wel in zijn handen gelegd? Zodat hij het kon dragen, daaraan het kruis. Met alles wat hij droeg. Alle zonde, alle pijn, alle ziekte, alle gebondenheid. Alles wat hij daar droeg. En toen hij uitriep, het is volbracht. Het is volbracht. Toen was het teniet gedaan. Dat is de genade. Dat is de genade die dan weer komt met de principes. Niet voor of na alleen, nee, met de principes. Want dit is hoe God werkt. Ik zei al, dit was het stukje van, ja, maar hoe ga je dan dat huwelijksbed schoon in? Hoe zorg je ervoor dat het niet al bevlekt is, eigenlijk door hoe je er naartoe bent geleefd? Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om het nu schoon te houden. Je hebt een schoon shirt gekregen, om het nu schoon te houden. En dit is een belangrijk om ook even bij stil te staan. Waarom? Omdat het ontploft nooit in één keer. Het huwelijksbed is nooit in één keer, hey! Ik zei al nooit, dus dan wist je dat het niet ging gebeuren. Maar dat is niet wat er gebeurt. Ik moest denken, kijk, bij ons thuis, elke ochtend begint met een opgeruimde woonkamer. Nou, hebben we de afspraak, als de kinderen gaan spelen, dan hebben ze met iets gespeeld en dan moeten ze dat opruimen voordat ze met het volgende gaan spelen. Petra is daar iets beter in dan ik. Want ik ben dan bezig en dan zie ik dat ze naar het volgende gaan. Dus dan hebben ze een spelletje gespeeld aan de eettafel. En laat ze het spelletje staan en dan pakken ze al de airtrack om op te gaan turnen en alles. En dan denk ik van, ach, ja, dat is niet zoveel. Het is alleen even op tafel, dat is geen rommel. Maar het is het eerste. Volgende is dat ze even 20 minuten hebben geturnd en dat die airtrack blijft liggen. En dan gaan ze naar het IKEA-keukentje en op een of andere manier is dan binnen 3 seconden het hele huis ontploft. Dan is het boem, hè? Weet je wel, dan ga je even plassen en dan kom je terug van de wc en dan denk je, hoe lang ben ik in slaap gevallen op de wc? Wat is hier gebeurd? Nou, dat is ook hoe het in het huwelijk nog steeds kan gaan. Want we moeten wat schoon is, moeten we schoon houden. En ik geef het nu even aan jou, want anders zijn iedere keer de mannen de pineut in de voorbeelden. Maar op een gegeven moment, André slaapt. Lekker. Draai even weg, ga even echt slapen. Ja, heel lekker. Hij snurkt ook af en toe een klein beetje, dus Esmee weet echt van, hij slaapt. En Esmee, die zit gewoon heel even op Insta. En opeens komt er, per ongeluk, kan ze niks aan doen. Maar er komt zo'n fitboy komt er voorbij. En ze blijft net even te lang eigenlijk kijken. Zo van, zo, welke sportschool gaat die? En, nou ja, dat is even zo'n momentje. Weet je wel, er blijft een spelletje op tafel staan. Het is nog niks. Geen verkeerde intentie, er wordt eigenlijk nog niks verkeerd gedaan. Maar Instagram is super smart. Dus die heeft gezien dat je wat langer bleef hangen bij Fitboy als bij andere dingen. En die begint daarin wat te ontwikkelen. En de volgende keer zoek je dat, dat account toch even op. Want je vond het toch wel interessant. En je dacht, zo, het ziet er toch wel goed uit. En dat is het volgende. En het gevolg is dat je Instagram ontploft in één keer. Want het is één keer per ongeluk tegenkomen en te lang zien. Dan is het één keertje even opzoeken. En voor je het weet zit je in een fuik dat je alleen nog maar dat aangeprezen krijgt. En dat je alleen nog maar dat ziet en dat je alleen nog maar daarmee bezig bent. En André ligt niet vermoedend te slapen. Maar dit is hoe snel het kan gaan. En dit is even een voorbeeldje, want verslaving ligt zo op de loer. Maar het kan ook zijn in hoe je naar anderen kijkt. Wat laat je toe? Heb je een verbond met je ogen? Niet alleen op je scherm, maar ook gewoon als je in de kerk bent met elkaar. Want de meeste pastors gebruiken dan de voorbeelden van op de werkvloer en op het schoolplein. En dat is veilig. Maar wat dachten we van de kerkvloer? Hoe gaan we om met onze broeders en onze zusters? Dus de naam zegt, het is je broeder en je zuster. Dat is het enige wat het is. Hou je ogen zuiver. Hou je gedachten zuiver. Hou je hart zuiver. Want het gaat zo snel. En daarin ook. Weet je, de principes van God blijven natuurlijk gewoon gelden. Dus denk niet van, oh ja, nee, maar we hebben nu een wat moeilijkere periode. Dus dat ik mezelf dan af en toe even help. Je gooit gewoon aarde in je bed. Terwijl je er al in zit. En dat vinden we nog bizarder. Maar als het ware, pak je gewoon de emmer. En je pakt een beetje aarde. En je sprenkelt het gewoon een beetje over je bed. Ja. Beetje over je man, ja. maar dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. Dus we zijn geroepen om het zuiver te houden voordat. Maar we zijn ook geroepen om het zuiver te houden tijdens. En dat is net zo'n grote verantwoording. En denk niet van, nou, ik heb nu een ring om mijn vinger, dus er kan mij niks meer gebeuren. Denk niet van, nou, ik heb alleen seks met mijn vrouw, of als je een vrouw bent, alleen seks met mijn man, dus nu is het goed. Nee, de zuiverheid van je bed hangt meer af van de vrije partij die je samen hebt. Hoe ga je met al het andere om? Hoe richt je je tot anderen? Hoe denk je over anderen? Wauw. Zullen we ons mooie stel even een applaus geven? Dank jullie wel. Weet je, als we zonde toelaten, dan brengt het altijd verwijdering en vernietiging. Thanks. Altijd verwijdering en vernietiging. Maar toewijding en trouw. Als we het toch in dit kader zijn de meest sexy woorden die er zijn. Toewijding en trouw. Niet vluchtig en even aantrekkelijk, nee, toewijding en trouw. Oh, dat geeft veiligheid, dat geeft geborgenheid, dat geeft vrijheid met elkaar. Ik wil hiermee afsluiten. 1 Thessalonicenzen 4. En in 1 Thessalonicenzen 4 krijg je een antwoord voor iedereen die zoekt naar de wil van God voor zijn of haar leven. Mensen die zoekend zijn daaraan. Sommigen denken, dit is een valstrik, ik zwaai niet. Maar een aantal durven het wel aan. Wie zoekt de wil van God voor zijn of haar leven? Halleluja. Oh kijk, ik was gewoon niet duidelijk in mijn vraag. Oké. Let op. Het is de wil van God dat u. Let op. Dus dit is belangrijk. Het is de wil van God dat u. De wil van God voor jouw leven. Dat u een heilig leven leidt. Dat zich onthoudt van ontucht. Weer dat woordje, weer. Nee, dat is niet alleen vreemd gaan of iets. Nee, dat is alles wat niet binnen het natuurlijk plaatsvindt. Dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen. En dat u niet, zoals de ongelovigen die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. Als je zoekt naar de wil van God voor je leven. Dit is Gods wil voor jouw leven. Dat je in heilige wandel wandelt. Dat je niet bezighoudt met ontucht. En dat je eerbaarheid hebt en in heiligheid en eerbaarheid je lichaam weet te beheersen. Weet je, dat is Gods wil voor je. Want hij weet, dan is het veilig. Dan is het goed. En dan is, dan is seks niet alleen toegestaan binnen het huwelijk. Nee, God juicht over gezonde seks in het huwelijk. Hij heeft het bedacht. Het is een van de eerste opdrachten. God houdt van seks. Soms kunnen we zo krampachtig erover doen, omdat we er niet over durven te praten, maar het moet gehoord worden. Want hoe kan God houden van iets wat hij zelf heeft bedacht, niet houden van iets wat hij zelf heeft bedacht? Tuurlijk houdt hij ervan. Maar hij ziet ook de keerzijde. Weet je, we leven zo vaak daarin een terughoudendheid over seks. Er is in de afgelopen 5,5 jaar nog nooit iemand naar me toe gekomen en die zei van, volgens mij moeten we geen muziek maken, want de duivel gebruikt ook muziek. Nee, maar God houdt van muziek. Muziek is in de hemel. En dat de duivel kopieert en het lelijk maakt, dat zegt niet dat wij dus daar afstand van moeten nemen. Nee, wij moeten het gezond doen. Precies hetzelfde met seks. We moeten er geen afstand van nemen. We moeten er niet moeilijk over doen. We moeten er opener over zijn en krachtiger in zijn, omdat het Gods plan is. Dat betekent dat we in vrijmoedigheid moeten gaan wandelen daarin. Dat betekent dat er openheid moet komen. Dat betekent dat we zijn principes moeten gaan aanhangen. Want ja, de genade heeft al gestroomd. Dus. Ja, je bent al vergeven. Dus. Geen maar, want dan zouden we de genade ontkrachten. Nee, God geeft een dus bewijs God eer met uw lichaam. Je bent gered en je bent gekocht. Dat is wat we vaak belijden. Dus, ik bewijs God eer met mijn lichaam. Ik ben geheiligd, gereinigd, gerechtvaardigd. Wauw, ik ben gekocht, ik ben betaald. Dus. Ik sluit een verbond met mijn ogen. Dus, ik leef heilig voor mijn Heer. Ook voor mijn partner, mijn toekomstige partner. Ik wil het nu al geven. En misschien ben je hier binnengekomen en denk je van, ja, Jeroen, te laat, want ik ben zo binnengekomen vandaag. Dan zegt Christus, maar als je bereid bent om er vanmiddag uit te trekken, af te leggen, aan mij te geven, bij mij te brengen, dan zal je meemaken hoe het is om helemaal schoongewassen te zijn. En dat is dan niet de vraag of dat gaat lukken, want ik heb het al betaald daar aan het kruis. Dat het nog niet is gebeurd, is niet omdat het nog niet is betaald. Het is nog niet in mijn handen gegeven, zegt Jezus. En daarom wil ik je uitnodigen. Ik wil je uitnodigen om zo direct, als er iets is waarin je seksualiteit nog in het licht moet komen, om naar voren te komen en gewoon te knielen en het bij Christus te brengen, in het licht. Ja, maar je kan het toch ook op een plek. Ja, maar soms moeten we dingen bewust in het licht brengen, zodat het zijn angel en zijn wortel gaat verliezen. En sommigen hier zijn single en dan is het misschien nog iets makkelijker, maar als je getrouwd bent en je voelt nu van, dunk, 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 dit ben ik. Dan wil ik een oproep doen aan je partner om liefdevol te reageren. Om vol liefde te reageren, dat je de moed pakt op dit moment, om datgene wat nog niet open was, misschien ook wel niet voor hem of voor haar, om het nu open te gooien bij Christus. En daar heiliging te ontvangen. Niet op eigen kracht, maar wel vanuit eigen keuze om het te geven. Want hij staat klaar. Hij is hier. Hij was hier vanochtend om dit te doen, hij is hier vanmiddag om dit te doen. En we zullen niet nu tijdens de dienst voor je gaan bidden als ministry team. We willen je echt een moment tussen jou en God geven. Na de dienst zullen we vragen aan iedereen om in rust en stilte straks weg te gaan. Of achter nog even te hangen, maar wel in rust en stilte, zodat er hier nog gebeden kan worden als je voelt van, maar ik wil ook wel gebed. Dus weet dat het nu echt tussen jou en God is. Tussen jou en Hem. Want het is zo belangrijk om hier niet zo vandaan te gaan. Maar om stralend wit hier weg te gaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.